Daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het Paasevangelie uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 18.
Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen: ze hebben de Here weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. De andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen gingen ook de andere discipel daarin, die eerst uit het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als ze daar weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God door het gedeelte dat u gelezen is, Johannes 20, van het eerste gedeelte, met als tekst dan vers 8 en vers 9. Johannes 20, vers 8 en 9. Toen ging er ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest in. Gemeente, het evangelie van Pasen is een wonderlijk evangelie. De opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood is de kern van het christelijk geloof. Op Pasen klinkt de heerlijkste jubel, want het predikt ons de hoogste heerlijkheid. Alles. Alles is voldaan en God de Vader heeft het werk van zijn Zoon aanvaard. De dood is overwonnen, de duivel is voorgoed verslagen, de zonde is verzoend, de zaligmaker wordt verhoogd. Kan het heerlijker? Kan het rijker? En het is niet voor niets dat Paulus juist over Pasen schrijft, dat als dat niet waar is, het hele geloof zinloos is, ijdel, leeg, dan zijn wij nog in de zonde. Maar deze boodschap is wel waar. Christus is opgestaan. De kern van het evangelie dus, de hoogste heerlijkheid. Maar als je dan de evangelie leest over de opstanding van Christus, wat zie je daar dan? Het gaat over vrouwen die bij het graf komen. Het gaat over de discipelen die het niet geloven als de vrouwen het komen vertellen dat Christus is opgestaan. Ze zien het niet. Ze geloven het niet. Christus heeft het leven verworven, maar zij zitten vast in banden van de dood. En het lijkt nog zo lang te duren voordat daar iets in verandert. De evangelist Johannes schrijft veel breder over de discipelen dan de andere evangeliën. Petrus en Johannes gaan tenminste zelf bij het graf kijken. Er staat zelfs dat Johannes gelooft. Maar het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 10, eindigt ermee dat ze naar huis gaan. Daar stopt het mee. Wat is er bij de discipelen nu te zien van de heerlijkheid van Pasen? Gemeente, dat lijkt zo'n tegenstelling. De heerlijkheid van Pasen en wat je daar bij de discipelen van ziet. En toch is dat nu de rijkdom van dit heilsfeest. Dat mensen die zo vastzitten in de dood en het ongeloof levend worden en gaan geloven. Dat is overduidelijk niet hun werk of hun bedenksel. Dat is Gods werk. Het werk van de levensvorst die doden levend maakt. Ook vandaag. En daar willen wij vanmiddag naar luisteren. Het thema voor de prediking is zien en geloven. Zien en geloven. En we zien twee dingen. In de eerste plaats de verkondiging van Pasen. En in de tweede plaats de vrucht van Pasen. Zien en geloven. We zien de verkondiging van Pasen en de vrucht van Pasen. Wat lezen we nu eigenlijk over de opstanding van de Heere Jezus Christus? Als je de evangelie leest, is er eigenlijk één ding dat niet beschreven wordt. En dat is de opstanding zelf. Daar wil je toch eigenlijk over preken op Pasen. Het gaat toch om het heilsfeest, om Gods grote werken. Maar dat staat er niet. Want de opstanding zelf is niet te zien of te beschrijven. Dat is een geheimenis. De opstanding zelf is iets tussen God de Vader en zijn Zoon. De Vader wekt zijn Zoon op uit de dood. Hij bekroont en bevestigt zijn werk. En daar mogen wij mensen wel van horen. Het is volstrekt zeker dat Christus is opgestaan. En de Heere wil de vrucht van dit heilsfeit uitdelen. Maar de opstanding zelf is een geheim. Hoe dat gebeurd is, weten wij niet. Wel dat het gebeurd is. Dat is de boodschap die verkondigd wordt door de engelen, door de vrouwen, door de discipelen later. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Hij kon hier niet blijven in het graf, in de macht van de dood. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij is de levende. Die boodschap klinkt op Pasen. Klinkt overal. Klinkt in alle toonaarden. Die boodschap brengen de wachters die van het graf zijn weggevlucht. Die boodschap brengen de overpriesters door de onmogelijke leugens die ze verspreiden over de opstanding. Die boodschap klinkt in onze tekst op zoveel manieren. En het is goed dat we daar vanmiddag eens op letten, gemeente, hoe die boodschap klinkt. Als eerste klinkt de verkondiging van Pasen door het open graf. Daar begint Johannes 20 mee, Maria Magdalena. En nog andere vrouwen lezen we in de andere evangeliën. Maar Johannes richt zijn aandacht op Maria. Maria gaat naar het graf. En ze ziet dat de steen weg is. Het graf is open. Voor de ingang van het graf lag altijd een grote steen. Om het graf af te sluiten. Om te voorkomen dat andere mensen in het graf konden komen. En die steen was daar natuurlijk ook loodzwaar. Jozef van Arimathea en Nicodemus moeten hem er samen voorrollen. En die steen voor het graf laat dus zien, hier ligt iemand begraven. Het graf is gesloten hier heerst de dood. Die steen is, om zo te zeggen, symbool van de dood en van de macht van de dood. Maar nu is de steen weg. Het graf is open. Dat kon geen mens. Niemand kan de macht van de dood overwinnen. De steen is weg. Dat heeft God gedaan. En dat is een teken dat de macht van de dood gebroken is. Dat de dood is overwonnen. Waar mensen geen weg meer weten. Waar mensen niet verder kunnen. En geen mens kan verder dan de dood. Heeft God de weg geopend. Christus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Dat is het eerste waarin die boodschap ook klinkt. Het open graf. De steen is afgewenteld. En daarna als tweede, door de vrouwen, door Maria. Want die is het die naar het graf toe gaat. En daarmee worden deze vrouwen de eerste getuigen van de opstanding van Christus. Beschamend voor de discipelen, die er niet zijn, die zijn thuisgebleven. Het zijn zelfs niet discipelen die de Heere Jezus begraven hebben. Dat hebben Jozef van Arimathea en Nicodemus gedaan. Niet de 11 discipelen die Christus had uitgekozen. En nu op de paasmorgen zijn ze er weer niet. Maria wel. Zij is er nog bij, vertelt Matthäus, als de Heere Jezus begraven wordt. En ze is na de Sabbat, de rustdag, die ook de discipelen van de Heere Jezus dus houden, de eerste die weer naar het graf toe gaat. De Heer Jezus heeft dat zelf een keer gezegd. Dat iemand die veel vergeven is, veel lief heeft. Dat zien we hier bij Maria. Christus heeft haar verlost van 7 duivelen. Een grote verlossing. En daarom is er in haar hart grote liefde tot haar heiland. En het is die liefde die haar drijft naar het graf. Ze wil zijn lichaam verzorgen, de laatste eer bewijzen. Want daar komt ze voor. Ze verwacht helemaal geen opstanding. Ze denkt alleen maar aan de dood. Maar ze vindt Christus niet. En terwijl de andere vrouwen wellicht nog bij het graf blijven, rent Maria meteen weg. Niet verwonderd, maar verbijsterd, in paniek, wanhopig. Ze denkt waarschijnlijk dat er grafroof heeft plaatsgevonden. Dat kwam wel voor in die tijd en dat was een van de redenen waarom het graf werd afgesloten met zo'n zware steen. Er waren dieven die graven openden op zoek naar kostbaarheden. Of misschien, denkt Maria, hebben ze het lichaam van de Heere Jezus weggenomen en ergens anders neergelegd. Maar waar dan? Want ze wil voor het dode lichaam van haar geliefde meester zorgen. En zo komt Maria dus bij Petrus en Johannes. En waarschijnlijk gaat ze juist naar deze discipelen toe, omdat die het langst bij het lijden van Christus aanwezig waren. Toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, waren alle discipelen gevlucht. Maar even later keren Petrus en Johannes terug en zij zijn erbij in de zaal van de hoge priester. Zij zijn dus het langst getuigen geweest van Christus' lijden. En daarom brengt Maria juist aan hen de boodschap. Niet de blijde boodschap dat Jezus Christus leeft, dat hij is opgestaan, maar een boodschap van paniek, van wanhoop, van verdriet. En tegelijk voor deze beide discipelen wel de boodschap dat Jezus niet meer in het graf is. En daar gaan Petrus en Johannes zelf op pad naar het graf. En ze zien dat het graf niet alleen open is, maar ook leeg. En dat is het derde waardoor de opstanding verkondigd wordt, het lege graf. Petrus ging uit en de andere discipel. Petrus voorop dus, zoals dat helemaal paste bij zijn karakter, vurig. Met de andere discipel, de discipel die Jezus lief had. En dat betekent, Jezus had hem lief. Er was blijkbaar een bijzondere band tussen Christus en deze discipel. En die discipel is Johannes zelf. Johannes die steeds op de achtergrond blijft. Hij schrijft niet ik, maar hij noemt zichzelf de discipel. Of hier, de discipel die Jezus lief had. Hij blijft op de achtergrond, want het gaat niet om hem, maar om de boodschap die hij brengt, waarvan hij getuige is. En zo lopen, zo rennen ze samen naar het graf. Eerst tegelijk, maar even later loopt Johannes vooruit, sneller dan Petrus. Er wordt soms gezegd dat komt omdat Johannes wat jonger was dan Petrus. Waarschijnlijk was dat wel zo. Maar ben je dan per se sneller? En het is toch geen wedstrijd wie het eerste is? Zou het niet iets anders geweest zijn, gemeente? Zou het niet veel meer schroom zijn geweest bij Petrus? Hij droeg immers de last met zich mee van zijn geweten, van zijn verloochening van de Heere Jezus. En een bezwaard geweten weegt heel zwaar. Pas later, in Johannes 21 lezen we dat, wordt dat uit de weg geruimd. Als Christus aan Petrus vraagt, hebt gij mij lief? Tot 3 keer toe. Zou Petrus daarom niet langzamer zijn gaan lopen? Dat doen wij toch ook als er iets gebeurd is? Stel je voor, jongens en meisjes, je hebt iets kapot gemaakt. Je was nog gewaarschuwd, maar je hebt het toch gedaan. Het is kapot gegaan of je hebt iets anders gedaan. Iets waarvan je weet dat het heel erg is. Heel stout. En je moet het gaan vertellen. Aan je vader of moeder. Dan zeg je toch niet, oh dat ga ik gauw even doen. Nee, dat stel je uit. Zo lang mogelijk liefst. En als je dan uiteindelijk toch moet gaan, dan ga je steeds langzamer lopen. Nou, dat doet Petrus hier ook. En daarom komt Johannes als eerste bij het graf aan. Johannes schrijft dat op. Niet uit trots, maar wel om te onderstrepen dat hij het allemaal zelf heeft gezien. Hij is ooggetuige. Hij heeft alles gezien. En hij heeft het als eerste gezien. En daarna komt Petrus ook en zien ze het samen. 2 getuigen dus. 2 discipelen. 2 getuigen. Dat was wat er voor de wet nodig was om een getuigenis betrouwbaar te laten zijn. 2 belangrijke getuigen dat het graf leeg is. Johannes die komt en die bukt zich, want de opening van zo'n graf was laag en die ziet de doeken liggen. Blijkbaar kijkt hij maar kort even naar binnen, vluchtig misschien. En je kunt natuurlijk ook nooit heel veel zien als je zelf vanuit het licht zo'n donkere grafkamer binnenkijkt. Zeker niet als je je dan voor de opening bukt en dus zelf in het licht staat. En daarna komt Petrus aan. En als die er eenmaal is, gaat hij, dat past bij zijn aard, wel meteen naar binnen toe. En Johannes wacht blijkbaar nog. En binnen kan Petrus natuurlijk meer zien. Hij ziet de grafdoeken liggen en de zweetdoek, dat is de doek die om het hoofd van de Heere Jezus gewikkeld was. En dat is de 4e getuige van de opstanding van Christus. Eerst het open graf, toen Maria, toen het lege graf en dan de doeken in het graf. En dat die doeken nog in het graf liggen, laat al zien dat er geen sprake kan zijn van grafroof. Want als iemand dat graf had opengebroken met de bedoeling om kostbaarheden te stelen, of zelfs om het lichaam van de Heere Jezus te stelen, dan zou hij natuurlijk nooit eerst die hele lange doeken waarin zo'n lichaam gewikkeld was, eraf halen. De grafdoeken liggen er nog. En wij stellen ons dat meestal zo voor dat die doeken netjes zijn opgevouwen en op een stapeltje liggen. Zo staat het meestal ook in de kinderbijbel getekend. Een beetje zoals je de was opruimt. Gewassen, als het nodig is gestreken, netjes opgevouwen op een stapeltje En dat kan zo de kast in. Maar waarschijnlijk moeten we dat niet zo opvatten, gemeente. Volgens verschillende uitleggers is het veel waarschijnlijker dat Johannes hier bedoelt, die grafdoeken lagen nog in de vorm van het lichaam van Christus. En die doeken waren niet ingezakt, die waren helemaal stijf, hard geworden van alle olie en specerijen die bij de begrafenis gebruikt werden. Die doeken liggen er nog in de vorm van het lichaam. Maar ze zijn leeg. En als die uitleg juist is, dan begrijpen we ook waarom die grafdoeken een boodschap zijn voor de discipelen dat Christus is opgestaan. De doeken zijn er nog, de banden van het graf, om zo te zeggen. Maar ze zijn leeg. En dat kan immers, want Christus had daar zijn opstanding een verheerlijk lichaam. Hij kon even later ook bij de discipelen binnenkomen, terwijl de deur gesloten was. Dan kan hij toch ook uit de grafdoeken opstaan, terwijl die doeken blijven liggen. En daarmee laten die lege grafdoeken zien, hij was hier wel. Dat kun je zien. Maar hij is hier niet meer. Hij is opgestaan. En die doeken konden achterblijven. Niet alleen als een boodschap voor de discipelen, maar ook omdat Christus ze niet meer nodig had. We lezen in het Johannesevangelie nog een keer dat iemand opstaat uit de dood. Lazarus, die door Christus wordt opgewekt. En hij komt dan uit het graf, met de grafdoeken nog om zich heen. Hij neemt die grafdoeken dus mee uit het graf. Een teken dat hij nog een keer moet sterven. En dan zullen die doeken opnieuw nodig zijn. Maar Christus kan de grafdoeken achterlaten in het graf. Hij heeft ze niet meer nodig. Hij sterft niet nog een keer. Hij heeft juist de dood eens en voorgoed overwonnen. Hij sterft niet meer. De dood heerst niet meer over hem. Lazarus kwam, om zo te zeggen, terug uit de dood. Hij was het graf ingegaan en hij keerde terug naar het gewone aardse leven. En hij moest later weer sterven. Christus niet. Hij komt niet terug. Hij is het graf ingegaan en hij is verder gegaan door de dood en het graf heen. Hij leeft voor eeuwig. Gemeente, op zoveel manieren wordt aan de discipelen verkondigd dat Christus is opgestaan. Het graf is open. Maria vertelt het. Het graf is leeg. De grafdoeken laten het zien. Maar we moeten er vanmiddag ook eens op letten hoe het hen niet verkondigd wordt. Hoe niet? Als eerste, er verschijnt geen engel aan de discipelen. Dat was met kerstfeest wel gebeurd. Toen kwam er van tevoren al een engel om de geboorte aan te kondigen aan Zacharias, aan Maria, aan de herders. Van tevoren al. Met Pasen komen de engelen niet van tevoren. Ze verschijnen aan de vrouwen pas als die eerst het lege graf hebben gezien. En aan de discipelen verschenen ze helemaal niet. De evangelist Johannes noemt ze eerst niet eens in vers 1 tot en met 10. Want het gaat niet om de engelen. En de engelen treden ook steeds verder terug, tot ze op Pinksteren helemaal niet meer verschenen. Want ze zijn niet meer nodig. De boodschap van Gods genade voor zondaren wordt dan verkondigd door mensen. Daar moet het heen. En daarom zien de discipelen geen engel. Als tweede, ze zien ook de Heer Jezus Christus zelf niet. Later wel, dan verschijnt hij aan Maria Magdalena. aan de discipelen zonder Thomas en met Thomas, als ze in angst bij elkaar zitten. Maar Christus komt niet meteen om hen nog voordat ze in verwarring zijn al te tonen dat hij is opgestaan. Hij wacht als het ware om te zien hoe zijn discipelen reageren. Zoals je dat als ouders ook wel eens doet bij een klein kind. Je houdt het wel in de gaten, natuurlijk. Maar zodat het kind jou niet ziet. Van een afstandje, verscholen soms, om eens te kijken wat dat kind zal doen. Zo doet Christus hier ook. Na zijn opstanding verschijnt hij niet meteen, later pas. Niet omdat hij zijn discipelen verlaat. Hij ziet hen, hij zoekt hen op. Hij is altijd bij hen tot de voleinding der wereld. Maar hij komt niet meteen. Want zijn discipelen moeten leren om zonder hem verder te gaan. Dat wil zeggen, zonder zijn lichamelijke nabijheid. Niet zonder zijn leiding. Niet zonder zijn Heilige Geest. De discipelen zien geen engelen. Christus verschijnt niet meteen zelf aan hen. En als derde, dat hij is opgestaan, zien ze niet uit de schrift. In vers 9 noemt Johannes dat expliciet, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. En dat is niet een of andere neutrale mededeling, maar dat wil zeggen, daar moet het heen. Het geloof moet niet gegrond zijn op wat je ziet, of op bijzondere ervaringen die je een keer hebt meegemaakt. Het moet gegrond zijn op de schriften. Juist de apostel Johannes legt daar veel nadruk op. Aan het slot van dit hoofdstuk bijvoorbeeld vers 30 en 31. Jezus heeft nog veel andere tekenen gedaan die niet zijn opgeschreven. Maar blijkbaar hoeft dat ook niet. Daar gaat het niet om. Want deze zijn wel opgeschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het ware geloof moet gegrond zijn op de schriften, het woord van God. En dat is dus tegelijk een aanklacht voor Petrus en Johannes zelf. Ze wisten de schrift nog niet, terwijl ze natuurlijk het Oude Testament heel goed kenden. Daar waren ze als Joden bij opgegroeid. Daar leefde de Heere Jezus zelf bij, het woord van God. Maar dat kan dus blijkbaar. Dat je met je verstand heel goed de Bijbel kent. En het toch niet weet. En dat is geen verontschuldiging, dat is geen excuus. Want ze hadden het kunnen weten. Ze hadden het moeten weten. Want de Heere Jezus had het zelf gezegd, dat hij zou opstaan uit de doden, naar de schriften. En dan gaat het niet eens zozeer om bepaalde teksten uit het Oude Testament die daarover zouden spreken, maar om de schrift als geheel, heel de schrift die spreekt van Christus die komen zou, van het werk dat hij moet doen, van de raad van God die vervuld wordt. Maar ze denken niet aan de schrift. Ze verstaan het niet. Pas later, als Christus hen verschijnt, als de Heilige Geest werkt, gaat het woord voor hen open. Dat zien we op Pinkster. Dan mag Petrus het vanuit de schrift laten zien wat er gebeurt. Daar moet het heen, laat Johannes hier zien, naar de schriften. En daarom heeft hij zijn evangelie geschreven. En dat is ook een oproep voor ons vanmiddag, gemeente. Een oproep voor hoe wij de paasdagen beleven. Speelt de schrift daar een rol in? Of weten we het allemaal wel? En natuurlijk ga je wel naar de kerk, Maar verder heb je het woord niet nodig om goede paasdagen te hebben. En hoe is ons leven met de Heer? Is dat een leven bij het woord? Of blijft het woord eigenlijk dicht? En wrijf je bijvoorbeeld op je gevoel? Of wat je eens een keer hebt meegemaakt vroeger? Toen heb ik dat beleefd. Of het voelt wel goed. Ik heb er geen slecht gevoel bij. Of zoek je nu echt naar meer kennis van de Heere uit zijn woord. En naar wat de Heere van ons vraagt in zijn woord. En zou dat misschien ook een weg kunnen zijn die ingaat tegen mijn wensen. En tegen mijn gevoel. Want het is niet bepalend of het goed voelt. Mijn gevoel is ook nog eens een keer bedriegelijk. En de zonde voelt meestal heel goed. En daarom moeten wij leren bidden en daarna zoeken. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dat is ook de enige grond en de vaste grond waar het geloof op rusten kan. Het woord, de beloften van God. Dan alleen komt de verkondiging van Pasen ook werkelijk over. Laat het ons de rijkdom van dit heilsfeit zien. Als wij uit de schriften gaan zien wat het betekent. Dat Christus uit de doden is opgestaan. Daar moet het heen. Weten wij de schriften, gemeente. U en jij en ik. Leven we daarbij. Want leven uit de opstanding van Christus is leven bij het woord en naar het woord. En dan komt er ook vrucht in. Dat is het tweede wat we zien. De vrucht van Pasen. Wat is die vrucht dan? Dat is verschillend. Bij Maria is er eerst alleen maar verdriet, wanhoop. Ze weet het niet meer. Ze is haar Here kwijt. En het helpt zelfs niet als de engelen haar aanspreken. Pas als Christus zelf haar opzoekt, haar naam noemt Maria, dan breekt het licht door. Bij Petrus is dat anders. Petrus gaat blijkbaar als eerste op weg naar het graf, nadat Maria gekomen is. Hij blijft vervolgens achter, bezwaard door zijn verloochening. En bij het graf is hij weer de eerste die er binnen gaat. Maar verder lezen we over hem niets. Lucas schrijft dat Petrus dan weggaat en zich verwondert. Hij verbaast zich erover. Hij denkt erover na hoe het toch kan wat hij gezien heeft. Wel de doeken, maar zonder het lichaam van Christus. Hij heeft het wel gezien. Maar hij begrijpt het niet. Hij komt er niet uit. Bij Johannes gaat het verder dan verwondering. Want als Petrus in het graf geweest is en hij blijkbaar ook weer uit is, gaat ook Johannes het graf binnen. En hij ziet het, nu blijkbaar beter dan eerst toen hij van buiten keek. Hij zag het en geloofde, staat er dan. Wat gelooft Johannes dan? Er zijn uitleggers die zeggen, hij geloofde wat Maria Magdalena had gezegd. Namelijk dat het graf leeg was. Dat de Heer Jezus niet meer in het graf lag. Maar hij geloofde nog niet dat Christus was opgestaan. Toch is die verklaring niet zo waarschijnlijk, gemeente. Dat het graf leeg was, had hij buiten vandaan ook al wel kunnen zien. Maar veel belangrijker, het is niet zomaar dat Johannes schrijft dat hij ziet en gelooft. Hij zag en geloofde. En dat komt aan het einde van dit hoofdstuk weer terug bij Thomas. Die ook eerst wil zien en dan pas gelooft. En dan zegt de Heere Jezus, zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. En daarom heeft Johannes deze dingen opgeschreven in zijn evangelie, opdat gij gelooft. Zo kan het na Pasen dus niet blijven, pas geloven nadat je het gezien hebt. Als de Heer Jezus dat tegen Thomas zegt, is dat ook een vermaning, een bestraffing, dat hij niet eerder geloofd had. Dat hij niet in de gemeente was bij de andere discipelen toen die samenkwamen, dat hij de schrift niet geloofd had. Thomas en Johannes dus hadden eerder moeten geloven op grond van de schrift. Dat geloof van Johannes is dus niet volmaakt. En het volle licht breekt pas door als Christus zelf aan hem verschijnt en hem vrede geeft. Maar door dit woord wil de Heere ook nu nog zondaren brengen tot het geloof in hem, de opgestane, de levensvorst. En wat is dat geloof dan? En hoe kom je daar dan aan? Vandaag op Pasen. Gemeente, dat zien we in dit gedeelte ook heel mooi. Wat het ware geloof is. Allereerst dat geloof in Christus als de opgestane is Gods werk. Als er op Pasen iets duidelijk wordt, is dat het wel. Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft het hoogste heil verworven. Hij leeft. Hij is opgewekt. En waar zijn de discipelen? Waar is nu de kerk van de Heere Jezus Christus? Ze zijn er niet. Ze komen niet eens naar het graf toe. En als de vrouwen vertellen wat de engel gezegd heeft, vinden ze het onzin. Kletspraat noemen ze het. Onzin. Zo praten de discipelen over wat de Heere Jezus zelf beloofd had. En ze zitten 's avonds bij elkaar, met de deuren op slot, doodsbang. En een week later weer. Ze zitten helemaal gevangen in de dood, in de macht van de zonde, in de macht van het ongeloof. Uit de discipelen zelf is er niets te verwachten. Geen geloof, geen blijdschap, geen verkondiging. Maar dat komt er wel. Niet uit hen. Dat is overduidelijk Gods werk. Christus verschijnt hen als de opgestane. Hij geeft hen vrede en hij breekt de boeien van de duisternis en het ongeloof stuk. Hij werkt het geloof in hun hart, in hem en zijn opstanding. En wat is dat een troost als je de hardheid en de ongelovigheid van je hart gaat zien. Hoe hard je hart is en je kunt niet geloven. Hoe ongelovig het is, ongeloof, ook bij kinderen van God zien we hier. En je komt er zelf niet doorheen. Zie dan vanmiddag op de opgestane heiland. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Hij kan mijn harde hart verbreken. Hij kan liefde geven tot hem. Of die liefde opnieuw geven als mijn hart weer koud is geworden. Hij kan het geloof werken. Gemeente, zoek het daarom niet in uzelf. Maar bij hem die het leven is en die leven geeft. Het geloof is Gods werk. En de Heere geeft het op zijn tijd. Dat zien we hier ook heel duidelijk. Maria, Petrus, Johannes reageren verschillend. Maria is door haar verdriet alles kwijt. Petrus ziet het lege graf en de doeken en hij verwondert zich. Johannes ziet het en gelooft. Dat staat er van Petrus hier nog niet. Hadden ze dan niet allebei de Here lief? Jawel. Maar er is dus verschil tussen kinderen van God. Net zoals je in de tuin allerlei verschillende bloemen kunt hebben staan. Verschillende soorten, verschillende kleuren. Een ander moment in het jaar dat ze tot bloei komen. Terwijl ze allemaal leven. En zo is dat geestelijk ook. Er is verschil. En dan niet alleen verschil tussen hen die de Here lief hebben en zij die de Here niet lief hebben, ook in de kerk. Maar ook verschil binnen de mensen die de Here lief hebben. Verschil tussen kinderen van God. Het kan bij de een langer duren voor hij of zij zekerheid vindt van het geloof dan bij de ander. En de een kan daar veel meer strijd mee hebben dan de ander. Gemeente, dat mag ons wel voorzichtig maken met oordelen. Als iemand anders dingen misschien anders beleeft dan ik. Voorzichtig. Dat is wat anders dan onverschillig. Dat je alles wel goed vindt. En als mensen zeggen dat ze geloven, dan mag je nergens meer wat van zeggen. Dat niet. Maar het mag ons wel voorzichtig maken. Dat wil ook niet zeggen dat het dan niet uitmaakt als er verschil is. Johannes gelooft, zegt de schrift hier. Dat staat er van Petrus niet. En dat is natuurlijk niet goed. En dat ongeloof van Petrus, dat komt niet door de Here. Dat is zijn eigen schuld. We zien dat later ook bij de Emmausgangers. Die hoopten dat Christus hen verlossen zou. Maar hij was gestorven. En dan geeft de Here Jezus hen onderwijs. Maar hij verwijt hen ook hun ongeloof. Onverstandigen en tragen van hart. Dat ze de schriften niet geloofd hebben. Dat verwijt hij hen. En tegelijk, het kleinste geloof is wel geloof. Johannes geloofde. Maar gemeente, is dat nu het geloof dat je verwacht op Pasen? Breekt hier nu het volle licht en de volle rijkdom van het Paasevangelie door? Nee toch? We lezen geen woord dat Johannes erover spreekt. Misschien niet eens met Petrus. En als die avond de discipelen bij elkaar zitten, dan zijn ze niet door de verkondiging van Johannes tot geloof gebracht in zijn opstanding. Maar ze zitten in het donker bij elkaar. En het lijkt wel of Johannes dan volledig zwijgt. Johannes gaat ook niet naar de andere discipelen toe. Kom, zeg het allen dat hij leeft. Maar Petrus en Johannes gaan naar huis. Ze gaan naar huis. En als ze die avond wel bij elkaar zitten met de andere discipelen, dan merken we geen enkel verschil. Dat Petrus en Johannes het graf gezien hebben. Dat Johannes geloofde. Ze lijken net zo vast te zitten in het ongeloof. Nog diezelfde dag lijkt alle geloof bij Johannes weer weg te zijn. Tot Christus zelf komt. Gemeente, wat ontbreekt er dus nog veel aan het geloof van Johannes? Ook Johannes heeft het nodig dat Christus zichzelf aan hem openbaart. En hij heeft onderwijs nodig. En achteraf kan hij dan schrijven: ze wisten de schrift nog niet. Dat klaagt hem aan. Daarom geloofde hij toen pas. En daarom was het zo snel weer weg. Dat kan dus. Dat er bij ware gelovigen veel onwetendheid is. Dat er nog zoveel aan het geloof ontbreekt. Wij denken misschien wel veel te vaak vanuit alles of niets. Je hebt het ware geloof of niet. En dat is natuurlijk ook zo. Of je bent het eigendom van de Heere Jezus Christus. Je hoort bij Hem. Of je leeft nog voort in je zonde. Daar zit niets tussen. En dat is ook de troost hiervan. Johannes zag het en geloofde. Hoeveel er ontbrak. Hij geloofde. En het kleinste geloof is wel geloof. Waardoor je alle weldaden van Christus ontvangt. En dan wil hij ook verder leiden en meer kennis geven van hem. Maar tegelijk dus, als je de Heere lief hebt, is het niet in één keer klaar. Alsof je dan alles hebt en weet. Alsof je niks meer hoeft te leren als je eenmaal oprecht belijdenis hebt gedaan. Nee, ook wie de Heere lief heeft, kan er nog zoveel ontbreken. Het is dus niet zo dat iedereen die trouw in de kerk komt, dan wel het ware geloof zal hebben, als het geloof ook zo klein kan zijn. Het is niet zo dat het niet uitmaakt als er bij een kind van God zoveel ontbreekt. Dat is ongeloof, dat is zonde. Daarmee doe je de Heere tekort en je leeft zelf in het donker. En gemeente, voordat wij op Petrus of Johannes neerzien, is het bij ons anders. Hebt u dit ware geloof in Christus als de opgestane zaligmaker? En als u de Heere mag kennen, is het geloof dan volmaakt? Als het avondmaal is, dan beleid je dat toch. Dat het geloof onvolkomen is, zwak, dat het versterking nodig heeft. En moet je dat ook niet hoe langer hoe meer gaan beleiden, als je de Heere meer leert kennen en de Heere je dieper in jezelf ontdekt? Zoekt u dan ook naar versterking door het woord. Gemeente, de troost van Pasen is nu juist dat de Heere Jezus Christus zulke mensen opzoekt en in zijn dienst wil hebben. Dat hij aan zulke mensen verschijnt, niet aan mensen die zo goed kunnen geloven, die al zo'n eind op weg zijn en met wie het beter en beter gaat, maar aan zijn discipelen, aan mensen zoals Petrus en Johannes. Zwak, zondig, ongelovig in zichzelf, ook na ontvangen genade nog. De discipelen wisten het niet, terwijl ze het hadden kunnen weten. Johannes geloofde, maar het lijkt zo klein en zo kort te zijn. Maar aan zulke mensen wil Christus nu zichzelf openbaren. En dan breekt het licht door. Het moet helemaal van hem komen, maar hij komt dan ook. En dan brengt hij alles mee. En daarin ligt de ruimte vanmiddag. Voor elke zondaar, voor de grootste zondaar, voor de zwakste. Gemeente, zie daarom niet op uzelf, maar met al uw zonde en zwakheid op hem, de opgestane, die het leven is en die leven doet. Gij hebt het leven meegeschonken. Amen.